tekstwoord voor deze avond waar ik het voorgelezen schriftgedeelte in wilde samenvatten vindt u in Jesaja 8 en daarvan het 23ste vers, Jesaja 8 vers 23. Daar spreekt het woord des Heeren al dus, maar het land dat beangstigd was zal niet gans verduisterd worden, gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naphtali aan. Alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt, naar de weg zeewaarts aan, over de Jordaan, aan Galilea der heidenen. Tot zover. Letten wij op de vloekende mens en op de zegenende God. Wij zijn verleden week gebleven tot en met het 18e vers. Ziet ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël van de Heere der Heerscharen die op de berg Sion woont. Nu gaat het verband nog verder, eigenlijk tot en met vers 22. Ik heb u vers 23 voorgelezen, maar het is duidelijk dat vers 23 eigenlijk behoort bij hoofdstuk 9. Waar gesproken wordt van het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Maar ik heb toch dat 23e vers voorgelezen, omdat dat voorgaande gedeelte, daar staat niet anders in dan het oordeel van God dat zich zal voltrekken aan de goddelozen. In het 19e vers gaat Jesaja verder om tot zijn leerlingen, onder welke hij de wet en de woorden verzegeld had, de getuigenis, gaat hij verder om zijn leerlingen, zijn vrienden, het kleine kuddeke naar het welbehagen Gods te vermanen. En hij zegt tot hen, wanneer zij dan tot uw lieden zeggen zullen. Die zij, die dat zeggen, dat zijn de bozen, de vijanden, die het evangelie van God en van zijn genade verworpen en veracht hebben. Die het goddelijk teken hebben versmaad en zichzelf tekenen hebben opgericht. Die in plaats van tot de levende God zich te wenden, zich gewend hebben tot de afgoden der volkeren en de machten van deze wereld, om daar hulp te verschaffen tegen de verbonden mogendheden van Damascus en Samaria. Die zullen ongetwijfeld tot dat overblijfsel zeggen, wat ook in Jesaja's dagen gevonden werd, het overblijfsel. Elders genoemd een nachthutje in de komkommerhof. Dan zullen zij tot u zeggen, in die nood van de tijden, vraag toch de waarzeggers en de duivelskunstenaars, die piepen en binnensmonds mompelen. Want die mensen dachten dat ze met de geesten in verband konden staan. En met de godheden. En dan zaten die waarzeggers en duivelskunstenaars zaten met mompelende woorden te spreken, te lispelen. Om alzo net te doen alsof die geesten in hen spraken. Maar het was natuurlijk alles bedrog. Het is al erg genoeg dat ze hier genoemd worden, terwijl de Heer uitdrukkelijk geboden had dat zij in Israël niet gevonden mochten worden. Nu als die waarzeggers en die duivelskunstenaars tegen u zeggen, vraag de waarzeggers om uitkomst in de nood, of dat er nog een mogelijkheid is van ontkoming en van overwinning, zoals Saul ten einde raad. Hij kreeg geen antwoord meer van de Heere, nog door de Urim, nog door de Tumim. Zich wendt tot de tovenares, de Endor, de waarzegster. Zo zal ook dat volk, zal naar de waarzeggers en de duivelkunstenaars vragen. Maar als ze tegen u zeggen, vraag er eens naar, zo zult gij hen antwoorden, zal niet een volk zijn God vragen. In plaats van zich bezig te houden met de geesten uit het dodenrijk. Er is iets in van een felle bestraffing en een verwerping en een verachting voor al wat de mens buiten en zonder God probeert te doen. Om zich het vege lijf te redden. Er is een oplichten van de ernst. Dat het toch eigenlijk wel verschrikkelijk is. Dat een volk zijn God niet vraagt. Maar zich wendt tot hetgeen niets is. Tot de ijdelheden waar geen heil van te verwachten is. Zal men ook in het leven zich tot een dode die daarop gebaard is, wiens mond gesloten is, wiens hersens niet meer werken, die geheel en al zieloos ter neder ligt, zal men in het leven zich tot een dode begeven om raad? Nee toch. Raad wordt gevraagd aan de levenden, die nog zijn in het land van de levenden hier op aarde. Nou wil Jesaja zeggen, dat moet je ze maar antwoorden, dat wat hun doen zo verschrikkelijk is, dat het precies hetzelfde is alsof we naar een lijk toe gaan om daar om raad te vragen en een oplossing te verkrijgen tegen de nood die we vrezen. Nee, zegt de profeet, in plaats daarvan zult gij zeggen tot de wet en tot de getuigenis. Dat wil zeggen tot het woord wat de Heere aan Mozes heeft bekendgemaakt en het getuigenis dat hij door zijn profeten geeft en door die de Heere vrezen. Voelt u de tegenstelling? De mens der zonde in zijn afkeer en haat tegen de rechte weg vraagt aan de doden. Maar de weg die de Heere wijst is, nee, tot de wet en tot de getuigenis. Ze hebben toch Mozes en de profeten, dat ze die horen. Want dat is het leven. Daarin staat vloek en zegen, daarin is de wet van God geopenbaard. Daarin is het evangelie verklaard. Ook in die boeken van Mozes. Daar is sprake van die profeet uit het midden van hem, die God verwekken zou, hem zult gehoren, had Mozes gezegd. Daar zijn de diensten der ceremonie en der offeranden, de zeer schone dienst. Daarin wordt dood en leven, maar ook ondergang en opgang verkondigd. Nood en uitkomst. Want daar heeft de Heere gezegd, ik ben een krijgsman, gij zult stil zijn. Ik zal voor u strijden. Dan is het getuigenis hoe de Heere voor zulke volk de heidenen heen dreef uit de bezittingen en met zijn schrik verschrikte. In die wet van God, in die wet hier genoemd, bedoelende ook de vijf boeken van de Mozes die kortweg de wet genoemd werden. In die wet staat alles beschreven. Ook van al die moeilijke periodes uit het leven van Israël, toen ze door de vijanden belaagd werden en benad aan alle kanten, hoe God uitkomsten heeft gegeven, zelfs midden in de dood. Nu zegt Jesaja, je moet niet bij lijken wezen, maar er is een levende God, die in zijn woord zich heeft geopenbaard, en die nog getuigenis aflaat leggen van zijn wil. Hoe hij het wil. En wat hij ervan zegt. Ja. Doorgaans wordt dit woord wel wat eenzijdig belicht. Want als het belicht wordt uit het verbroken verbond der werken, dan lijkt het wel alsof dit woord niet anders zou bedoelen te zeggen dan, ja, een mens proberen, het wordt vaak in die zin ook gebruikt, hè, om een mens wat vromer te maken en om hem wat meer acht te laten geven op de geboden van God, de eeuwigdurende wet, op de Sabbat en op alle andere geboden. Zo wordt dat dan vaak een woord wat speciaal in de tijdredes behandeld wordt. Terwijl men vergeet dat als het hier gaat over de wet, de vijf boeken van Mozes, en over het getuigenis dat God ook toen nog in Jesaja's tijd, ook door Jesaja gaf, dat men vergeet dat in dat getuigenis en in die wet gewezen werd op de Heer Jezus Christus. Want je zou je de vraag wel eens kunnen stellen, als de Heer nou hier zulke oordelen heeft uitgesproken over dat volk, dan zou je de vraag kunnen stellen, is dat nou omdat ze het verbroken verbond der werken, of laten we zeggen het verbond der werken, niet hebben vervuld? Of is dat omdat ze het spoor des heils, het heilspoor, hebben veracht? Ik dacht het laatste. Want als in Psalm 106 geschreven staat, wij zijn van het heilspoor afgegaan, dan wordt daar niet in de eerste plaats gedoeld op onze diepe val in Adam, maar dan wordt daar bedoeld hoe de mens moedwillig de genade en de bemoeienissen Gods heeft veracht en verworpen. En dat moet je hier ook wel terdege bij bedenken. Want hoewel alle ceremonie en alle wetsbepalingen in een burgerlijk, zedelijk en kerkelijk leven ontzaggelijk vele waren, en dat Petrus spreekt van een juk dat wij nog onze vader hebben kunnen dragen, daar staat tevens vermeld in het heilige evangelie: als jullie Mozes niet geloven, hoe zul je mij geloven? Want hij heeft van mij geschreven. Mozes sprake was uiteindelijk een heenwijzing naar het lam dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. Moet je nooit vergeten. De mens kan alles dekken vaak onder de noemer dat we maar zondaren zijn. En dat er niemand volmaakt is en dat we allemaal de wet wel overtreden. En uit zo'n algemene opmerking wordt dan min of meer een zekere vrijheid verkregen van de situatie waarin ik mij bevind. Met andere woorden, nou ja, zo ligt de zaak nu eenmaal. We zijn nou eenmaal gevallen mensen. En die het hardste roept tot de wet en tot de getuigenis, die komt tenslotte toch ook niet verder dan, kijk eens, al is het dan niet volmaakt, maar om er dan zoveel mogelijk nog te doen wat je eraan kunt doen. Te trachten. Want dat zou tot ons welzijn zijn. Maar als je in die zin tot de wet en tot de getuigenis wil spreken, dan moet je nog een stap verder gaan en dan moet je er onmiddellijk aan verbinden dat ik onder de vloek der wet ben. Want als ik het dan toch opneem uit het verbroken verbond der werken, dan past daar ook onmiddellijk bij de vloek Gods, omdat ik niet volmaakt gebleven ben in het boek der wet om dat te doen. Voelt u hoe dat ligt, hè? Maar nou is dit het ontzaglijke in de geschiedenis van Israël en van ieder onzer persoonlijk. Als wij leven onder de openbaring Gods in Christus Jezus, dan zullen we straks niet alleen geoordeeld worden naar het richtsnoer van het verbond der werken, maar we zullen ook geoordeeld worden naar Gods genade die hij geopenbaard heeft en waar wij onder geleefd hebben. Dat kun je nooit ontkennen, dat staat duidelijk omschreven. De Heere gaat spreken over Tyrus en Sidon en de vloek uit gaat spreken over steden die tot de hemel toe verhoogd zijn en tot de hel toe nedergestoten zullen worden, omdat ze de dag hunner bezoeking niet hebben bekend. Ja, maar kunnen wij? Nee, wij kunnen helemaal niks. Maar wat moeten wij tegen die grote God zeggen als hij zeggen zal, gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zal? Dan is er niks te zeggen. Daarom als er hier staat tot de wet en tot de getuigenissen, dan moet u niet in de eerste plaats denken dat dat betekent dat die mensen allemaal wat netter moesten gaan leven enzovoorts. En als ze dan maar naar de geboden luisterden en naar de uitleggers van die geboden op zichzelf, nou ja, dan zou het nog wel mee kunnen vallen. Nee. Want als je het zo wilt zien, dan is er geen dageraad bij de wet en het getuigenis te vinden voor niemand. Nooit. Als wij niet in ons persoonlijke leven werkelijk zuiver door die geest onderwezen worden, dat het eeuwig onmogelijk is om aan de hand van onze werken of daden of zo zalig te worden, dan blijven we het heel ons leven mengen. Dan zeggen we, het is allemaal genade, maar toch komt altijd iets van de mens tegenover. Maar voelt u nou aan, nou noem ik maar een voorbeeld hoor. Als je nou tot de wet en tot de getuigenis in die zin gaat verklaren, van dat we in zo'n godvergetene tijd leven, en dat het toch zo waard is, de geboden het zo waard zijn om naar te leven, en we gaan dan allerlei volkszonden opsommen, ook van ons Nederlandse volk. Denk je dat daar nou een dageraad over komen kan? Dat kan niet. Nee. Dan naderen wij tot de wet en tot het getuigenis om uiteindelijk onder de vloek der wet eeuwig te verzinken. Daar moet je altijd maar om denken. Dat als het hier geschreven staat, dan wil dat niet zeggen dat de profeten als het ware een heleboel mensen in de algemene zin op een hoger plan probeert te brengen, en dan zal het wel heel wat beter eruit zien, en dan zal het wel dit, dan zal het wel dat. Want dat zou inhouden dat de Heere aan dat volk Israël niet het genadeverbond, maar het werkverbond had opgericht. Dat voelt u wel aan. En dan lijkt dat heel erg, maar dit is veel verdrietiger, veel intenser. Hier gaat een zondaar de witte vlag ook hijsen, waar de Heilige Geest hem daarin onderwijst. Hoe dat hij nou blind is voor die God die zich begeven heeft om die ellendige zondaar te roepen. Waar zijt gij? Dat hij nou zijn ganse leven om hem heen geweest is. En blind, dwaas, verkeerd. Dat is het smartelijke. In het verbond der werken kan een mens wel tot grote woorden komen en angsten en tenslotte wrevel. Maar het blijft nog die knecht of slaaf. Heerverhouding. Maar dit, als we tot de wet en tot de getuigenis omschrijven, als wet en evangelie, als die dierbare openbaring van Gods genade, ik ben de Heere, uw God. Maar die geest dat zegent, daar begint er iets in onze zielen te knagen. Ik heb wel eens gedacht, ja, een mens zou het wel willen, dat hij tegen een tiran zondigde. Een God die, een tiran die er alleen maar op uit is om ons het leven zo bitter mogelijk te maken en om ons op een bepaald ogenblik te vernielen. Dat zou hij wel willen. Want dan zou die zo echt uit zijn vlees kunnen zeggen, nou ja, God, nou heb u uw zin. Nou ben ik eruit. U hebt toch gewonnen, nou ja, u bent ook de Heer God, dus bent u niet opgelassen. Die sfeer leeft zo sterk bij de mens, ook bij de kerkmens. En zeker als die in die verkeerde zin wordt opgeroepen tot de wet en tot de getuigenis. Na het eind van het liedje, nou ja, zo'n pak maar dragen. Dat we daarvoor opgeschreven zijn. Maar als je hem nou eens gaat vertellen, wat een verachter en een verwerper dat hij is van dat eeuwig evangelie, dan wordt de mens zo giftig. Die dode, vijandige mens, weet je wel, die nergens op reageert, die wordt dan lekker. Daar ben ik het helemaal niet mee eens, zegt hij. Dat heb je tegen mij eigenlijk niet te zeggen, ook dat hoef je niet tegen mij te zeggen. Want ik sta er buiten. Hij wil niet aangepakt wezen. Want hij wil niet tot openbaring en tot de bekentenis komen dat hij een vijand is van de genade. Dat wil hij niet. Want je voelt, dan valt heel die stand om. Dan kun je dat niet meer handhaven. En dat gebeurt nou waar wij tot de wet en de getuigenis geroepen worden. Tot dat eeuwig trouw en zout verbond wat de Heere geopenbaard heeft. Aan Abraham, maar ook op de Sinaï. Ja. Denk je toen Jozua zei aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Dat die man daar bedoeld heeft, we zullen het er zo goed mogelijk afbrengen om zoveel als in ons vermogen is, te doen wat we kunnen. Nee. Dan zou Jozua niet begrepen hebben wat genade is. Maar nou roept hij als het ware uit aangaande mij en mijn huis. Heren, we zullen blijven bij de genade. Want daarbuiten is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar als een mens nou buiten de genade zichzelf alleen maar tracht te verrijken. Of een land tracht te verrijken, een volk met de geboden. Dan zou hij wel mogen zeggen, zal iemand vuur in zijn boezem nemen en zich niet branden? Is het dan niet beter om op grond van Gods woord radicaal aan te kondigen dat we onder de vloek zijn en blijven, of ons best doen of niet, of dat we minder of meer netjes zijn, maar dat het reddeloos verloren is. Maar dan valt ons arbeidsterrein in elkaar eigenlijk. Dan is dat punt van die Gideons bende, die getrouwen, die kurken waar het land op drijft en het volk, die vallen weg in hun waarde. Oh, je zou het wel eens graag doen. Die hoge stemde woorden, dat je zou heel zo eenvoudig zou zeggen. En wie de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, wie hij ook zij. Want de Heere komt. Nee, de ontzaglijke ernst van dit woord is deze. Ze zijn van het heilspoor afgegaan. En ja, persoonlijk moet ik zeggen, dat is ook de bevinding van de zondaar. Dat hij tenslotte openbaar komt als ene die tegen een goeddoend God. Tegen een God die zijn ganse leven als het ware bij hem geweest is. Dat hij daartegen gezondigd heeft. Niet tegen die despoot. Maar tegen die goeddoende God. En dat verbreekt ook. Door die heilige geest in het hart. Dat verbreekt ook. Dat doet ook zeggen, nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Zie je, daarom, wat zou het gegaan om de doden te vragen? Nee, maar tot het woord van de eeuwig blijvende God. Ja, in onze woorden zou je zeggen, want dat betekent het, tot de Bijbel, tot het woord van God en tot de verkondiging van zijn woord, in plaats van daar te lopen achter tovenaars en waarzeggers, mompelaars, duivelskunstenaars. Het gevaarlijke was in Israëls dagen, dat die duivelskunstenaars en al die andere mensen, weet je wel, dat ze zich ook nog op de God Israëls beriepen. Die Baalpriesters, die gebruikt ook de naam van de God Israël. Dat is gevaarlijk, hè. Ze waren zo, zou je zeggen, zomaar niet te herkennen. Agab, die liep zo, 400 of weet ik wat, hoeveel mannen liet hij bij hem komen of 3 om te profeteren toen Hiskia het een beetje benauwd had. En ze profeteerden allemaal in de naam des Heren. Ga maar in vrede, die zal je geen kwaad overkomen. En Hiskia vertrouwde het nog niet totdat Micha, de zoon van Jimla, gehaald werd. En die zei ook, ga maar gerust. Maar ze voelde aan dat het niet waar was. De waarheid. Nou, toen kwam er een ander. Die zag Israël verstrooid als schapen die geen herder hebben over de bergen. Hoort gij volk al te gade. Het begint in de gevangenis. Maar weer dat. Hoort gij volk al te gade. Dit is Gods woord. Over het afgodisch Agabshuis. Dit is het woord. Dit is de wet en de getuigenis van God. Daarom zou zij niet spreken naar dit woord. Het zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. Die niet luistert, die heeft geen dageraad. En dat woordje, dat wil hier eigenlijk zeggen, het blijft nacht. Het wordt nooit zelfs schemerig. De morgenschemering die komt geen eens. Er komt geen dageraad. Geen lichtglans van de aankondiging die de dag voorspelt. Die komt niet. Het is zo'n ontzettend iets wat hier staat. Het zal zijn. Buiten dat woord. Zo daar niet naar gesproken wordt. Het zal geen dageraad. Zij zullen geen dageraad. Hun woorden zullen geen dageraad hebben. En zij zullen ook geen dageraad hebben. Al die uitkomsten die ze zien. Waar ze op hopen. Die zullen niet komen. Maar op de middag zal alles ondergaan. Geen dageraad. Er is eigenlijk geen ontzaglijker woord denkbaar dan dat God zulks zegt. Het zal zijn. Het lijkt geen twijfel. Het wordt nooit dag. Maar het blijft nacht. Zelfs het flauwste schemeringetje licht zal ze niet bestralen. Geen dageraad, afgelopen. Dat doet denken aan Psalm 49. Hij daalt, nochtans, gelijk zijn gans geslacht, vervreemd van God in zijn afgronds donkere nacht. Dan zie je nou eens wederom, wat een ontzaglijke waarde het woord van God heeft. Wat een eer biedt dat woord waardig is. In het ernaar luisteren, maar ook in het spreken. Want indien het niet is naar het woord, het heeft geen dageraad. Het komt niet. Het licht komt niet. Het blijft donker. Al spreken ze nog zo mooi. En weet je wat dat in zal houden? Dat zeggen de volgende verzen. De dageraad komt niet. Want ieder van hen zal daar doorgaan. Waardoor? Die zal als een krankzinnige heen en weer rennen. van kamer tot kamer of van huis tot huis of van land tot land, land van Juda. En ieder zal daar heen en weer vliegen in opperste radeloosheid. Hard gedrukt, dat betekent onder een extra zware druk. Een druk zonder verlichting. Een druk waar ze zich niet aan kunnen onttrekken. Een druk die niet te verlichten is. Waarvan niet geld treft iemand druk. God zal de druk verlichten. Hard gedrukt. God drukt door. In het oordeel. En hongerig. Geen eten. Het woord zal zich vervullen. Dat de velden beroofd zullen zijn door de vijanden. Alles geplunderd. Alles in de uiterste ellende. En het zal geschieden. Nou neemt hij er zo eentje beet in de profetie. Hè? Daar stelt hij dan zo'n mens voor. Hoe het hem zijn zal. Het zal zo zijn. Wanneer hem hongert. Dan zal de toorn en de woede. De ergernis. De overhand nemen. Bij de hongerige. En dan zal hij vloeken op die koning die ook alsmaar zei, er is geen kwaad bij. Zoals het ook in de dagen van Zedekia gegaan is. Dan zal hij vloeken op zijn raadsheren en op zijn leidsmannen die hem als dan in de steek moeten laten om zelf nog te trachten, maar het zal niet gaan, het vege lijf te redden. Dan zal hij ze vloeken. Alle die hebben voorgesteld vrede terwijl er zo geen vrede was. Alle die hebben gezegd, des Heeren tempel is deze. Wij zitten in Jeruzalem, wij zitten goed, ons kan niets gebeuren. Dan zal hij vloeken. Dan zie je een voorafschaduwing van de rampzaligheid. Dat de ene mens de ander vervloekt, dat begint dan hier. In het oordeel. Want dan zal die merken dat het alles, maar dan ook alles bedrog is. En dat de steunpilaren hem ontvallen. Daarin boven, als hij omhoog kijkt, dan zal hij niet opwaarts zien. Om zijn ogen op God te richten, die trouw is, die de voet uit de diepste modderpoel kan ophalen. Nee, niet zo. Maar hij zal zijn oog opslaan en die God lasteren, vloeken vanwege de plagen. Ja, men zegt wel eens tegenspoed. Maar als de Heer er niet in meekomt met zijn Heilige Geest, dan is hij in die tegenspoed een duivel. Denk je werkelijk dat wij zulke mensen zijn als we tegenslag hebben dat we ons hoofd op het blok leggen? En dat we naar de Heere toe kruipen, dat is enkel genade. Want de werkelijkheid van de mens is dat, en zij lasterde God vanwege de plagen, lees je in de openbaringen, en zij bekeerde zich niet. Moet je eens omdenken. Een mens zit wel eens te denken dat hij denkt zwaarheid. In zijn persoonlijke leven. Ik weet wel, een bastaard is zonder kastijding. Maar ik weet toch van een man, het was een heel eenvoudige man die niet lezen nog schrijven kon. En ik heb met veel genoegen diverse keren bij die man vertoefd. Maar hij was nog doof ook. Maar die vertelde me eens uit zijn leven dat hij was de enige uit een gezin dat midden in de wereld leefde, die door de Heere, ik zou haast zeggen, onmiddellijk bekeerd werd. Hij kon geen eens lezen. Hij zo lang dood ook was. Dat de Heere tot hem sprak. En dat de Heer in zijn leven zodanig doorwerkte dat hij die God mocht leren kennen. Want toen ging hij ook onder het woord. En daaronder wees de Heer hem. Maar ja, hij zegt, ik dacht, dat kan toch zo niet blijven gaan. Want hij had een paar koetjes en een paar dingetjes en, nou ja, het ging in die tijd voor hem goed. Hij zegt, en dat greep, daar was hij zo ongerust, dat dat hij vroeg aan de Heere om slaag. Want anders was het nee. Nou, hij zegt, jongen, zegt hij, ik weet wat ik gezegd heb. Eerst bleef het nog bij het materiële. De ene koe na de andere gaf de geest. De stal was tenslotte leeg en toen probeerde hij nog een boterhammetje te verdienen met wat schoenen maken. Hij zegt, maar in mijn hart, oh, hij zegt, ik had het wel willen herroepen. Want ik merkte aan alles dat ik kon niet onderworpen zijn. Het bracht me niet onder de Heere. Maar ik zat in vrees. Jongens, als dat zo doorgaat. Afgelopen. En toen tenslotte zegt hij, toen werd mijn vrouwtje ziek. Het stelde niet zoveel voor, die ziekte, maar de angst kwam al bij me boven. Zou dat nou ook nog? Nou, het duurde geen 6 weken. Toen was het afgelopen. Hij zegt, toen had ik gewoon, nou zegt hij, er was 1 ding, daar werd ik in de nood mee verblijd, dat toen zijn vrouw ging sterven, toen hoorde die ze zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En zo is ze heen gegaan. Hij zegt, dat heb me op de been gehouden. Maar hij zegt, toen ben ik ook daarin schuldenaar voor God geworden. Daarin dat ik zei, ja, maar dat kan zo toch niet. Er moet dit of er moet dat. Want toen had hij ook gemerkt dat als God dan inderdaad met de tegenslagen komt, dan ben ik niet zo'n gewillig mens die het maar ondergaat. Oh, dan komt het verzet in een mensenleven. Tenzij de Heer het gebruiken wil om ons te vernederen. Maar dat doet de Heer dan ook alleen maar. Dat doet dan die tegenspoed niet en die slagen, die doen dat niet. Maar de Heer doet dat. Daarom is het zo kostelijk als we zo mogen spreken, wat Paulus zegt, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Overvloed en gebrek. Door Christus. Dat is het enige. Anders gaan we de tegenspoed verloren en in de voorspoed ook. Allebei. Dat zie je nou hier ook. Hè. Je zou zeggen, dan hebben ze Jesaja horen profeteren wat er gebeuren zou. Want al is het dat God dat kwaad van Rezin en van Peka zal afwenden, ze zullen toch door de Assyriër later waar ze op steunen getroffen worden. Dan zou je zeggen, nou, gebeuren er nou nog wonderen? Nou, dan kun je zien dat er niet 1 van de woorden Gods ter aarde valt, want dat is toch een duidelijke bevestiging van de profetie. Maar ook dat helpt niet. Helemaal niet. Ook waar het woord zich vervult, daar blijft de mens koud en onbewogen onder. En dan zie je daar, nou waar tenslotte nou de mens staat. Hier en straks in de rampzaligheid, de vloekende mens. Was onze gedachte, de vloekende mens. Dat is dan tenslotte nog het beste wat hij op kan brengen. Vloeken op God. En verwensen diegene waar die op gesteund heb in het leven. Waar die heil van verwacht heeft. Dan zeg je wel eens, wat zal dat toch ook verschrikkelijk zijn. Het verwijt dat hier al begon. En dan in de rampzaligheid als kinderen hun ouders zullen vervloeken. En omgekeerd, man de vrouw. In de hel is niet anders dan vervloeking. Op of neerwaarts ziende, het is alles vervloeking. Wat zal men elkaar daar voor de ziel gooien? Hier begint het soms al. Op aarde. Maar wat zal men daar elkaar voor? Wat zal het bijdragen grotelijks tot de vermeerdering van wat je leest? Tandige kners en wroeging. Handen wringen. Ook de mensen onderling. dat ze als het ware de hel ook nog zelf als het ware maken. Erger maken. Door de ontzaglijke haat en de vijandschap tegen de koning, tegen de medemens die misleid heeft, en maar ook tegen God. Zie je wel dat je nog op een andere manier opwaarts kan kijken dan wat de dichter zegt. De oog houdt mij stil gemoed opwaarts om op God te letten. En als die man naar beneden kijkt, wat ziet hij dan? Ziet er zal benauwdheid en duisternis zijn. Opwaarts is een God die vervloekt. Beneden een aarde stikdonker waarvan die denkt of ziet. Het is hopeloos. Het is reddeloos. Overal benauwdheid, gezichten die betrokken zijn als een pot. Helemaal geen lichtstraaltje om hoop uit te putten. En dan zal die duisternis van de aarde zich ook verder afdrukken in de ziel van die mens. Zodat er staat, hij zal verduisterd worden door angst. Dat is die wisselwerking. Overal is vloek en oordeel. De aarde biedt ook geen uitkomst meer. Het laatste plekje in de ziel wordt nog in beslag genomen vervolgens door de duisternis. Hij wordt helemaal verduisterd. Hij wordt toegesloten door de angst die hem belet nog één gedachte te denken. En die wordt voortgedreven door de donkerheid zijner ziel. Zonder vergeving, zonder verzoening, zonder uitkomst, zonder de hoop dat er nog een keer verandering komen kan. Ach, ik durf dat David niet na te zeggen als die zegt, het haar mijns vlees is de berg gerezen, maar denk erom dat toen hij dat zag, hoe het goddeloos volk als schuim van de aarde wordt weggedaan, dat dat iets verschrikkelijks geweest. Die zal ik uw getuigenissen eren. Uw getuigenis, uw woord. Voortgedreven. Daar zie je iets in. Het lijkt wel iets van Judas. Hij werd voortgedreven. Het was nacht om hem heen. Het was overal nacht. Maar in zijn ziel was het de donkerste nacht. En dan zie je al die helle krachten in die ziel voortstuwen, voortgedreven door de donkerheid. Hij kan niet meer en hij moet. En in zijn radeloosheid maakt hij het einde eraan van de ene donkerheid in de andere. Ik noemde u David. Maar als Jezus dan zegt, het waren die mensen beter dat hij nooit geboren waren geweest. Wat denk je dat Jezus dan gezien hebt? Een rampzalig lot. Dat iedere beschrijving tart. Nou, daar zie je nou de weg van de vloekende mens. De mens die het heilige evangelie des Heren veracht en bespot. Die de enige zaligmaker Christus, de redder, de ruimtemaker terzijde stelt om door wat eigen werk en eigen uitvinding de redding te bewerken. Zo is het in de diepste zin. Nou, dat is het einde. Een vloek. Maar ja, dat is het einde niet. Al is het voor die mens het einde. Dan lees je in vers 23 eigenlijk de goede tierenheid, de ontferming in het midden van de toren. Maar, dat luidt hier een tegenstelling in. Een tegenstellend zinsverband. Het is dat woordje wat je zo dikwijls in de Bijbel leest. Maar mijn volk wou niet. Maar mijn volk heeft geen kennis. Maar het staat er ook zo vaak van God dat God het zegt. Maar. En dan heeft het maar één achtergrond. Dat is het soevereine welbehagen van God. Alleen maar. Over zijn ellende. En dat zullen niet alleen de leerlingen geweest zijn ten tijde van Jesaja, maar dat zullen er ook nog geweest zijn die voortgedreven zijn geworden door de donkerheid. En die door genade in het midden van de ellende het verliezen mochten van de Heere en hebben getuigd, ja, wij zijn uw gramschap dubbelwaardig. Die hebben ook dat maar ervaren. Dat is in de Bijbel toch zo'n groot, zo'n klein eenvoudig woord, hè. Maar je zou zeggen, ziel en zaligheid kan ervan afhangen. Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans, het woordje gans staat schuin gedrukt. Dus er staat letterlijk het land, maar land dat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. Dat betekent, het zal niet uitgeblust worden, want boven die vloekende mens staat de zegenende God in Christus. Tot en over al de vaten zijn er barmhartigheid. Wat er dan ook gebeurt, want er wordt heel wat uitgeblust, daar kun je van de baan. Dat er duizenden gevallen zijn om nooit meer op te staan, dat is echt vervuld. Het was niet al Israël dat Israël genoemd werd. Maar dit is ook eeuwig waar geweest. Dat het land dat beangstigd was. Waar angst en duisternis de eeuwige heerschappij dreigden te hebben. Het zal niet gans verduisterd worden. Zoals hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft. En dan krijg je die woorden naar het land Zebulon en het land Naftali. Dus als u heeft naar de weg zeewaarts, je had daar een karavaanleg in Galilea. Kortom, het is een omschrijving hoofdzakelijk van wat later ook Galilea heet. Sommigen, soms genoemd het Galilea der heidenen, waar de stam van Naftali en Zebulon hun erfdeel hadden. Dat lag daar zo bovenin tegen Tyrus en Sidon. Tegen Damascus als het ware aan. Dat was dat land wat eertijds eigenlijk al verachtelijk was. Omdat zij al de vijanden niet uit de bezitting verdreven hadden, juist daar. In Zebulon en Naftali, Galilea. Omdat ze later ook de invalspoort vormden voor de Syriërs en de Assyriërs. En de Sidoniërs, daar trokken ze het land binnen. Die kregen de eerste klappen daar. Die vingen de eerste klap op. Het gebeurde soms dat Jeruzalem, omdat er nog lang niks aan de hand was, maar dan lag daar de zaak al in puin, daarboven in Galilea. Daar bleven ook de heidenen wonen. En het volk vermengde zich enigszins wat de gebruiken betreft met die heidenen. Och, ze namen het ook zo krek niet daar. Vandaar dat zelfs in de dagen van de fariseërs en de schriftgeleerden, als ze uit Galilea terugkwamen, hadden ze een speciale wassing om zich te reinigen van de besmetting van Galilea. Het heidenland, die streek waar we verachtelijk over spraken. Mensen met een dialect. Maar, staat er. Maar. Ik denk aan Psalm 78. Toen stond God op met gunstige gedachten. maar het land. Dat land, je zou zeggen, het ergste stukje van Kanaan, hè? Het zwartste stuk, waar het meest ook gezondigd was en waar telkens het oordeel om te beginnen al ingreep. En waar zo vaak de grenzen werden verlegd en waar de vijand binnenrukte als een stroom. Maar hier is het eigenlijk ook beeld van Juda ook. Van Juda ook. Het gaat over die verlaten erven. Dat de Heer hem toch niet ganselijk zal verderven. Waarom? Je kunt zeggen vanwege zijn uitverkorenen. Het overblijft. Ja, dat is zo. Maar ik zou nog liever zeggen, omdat Gods welbehagen in Christus het ellendigste bezoekt. Omdat Gods welbehagen zo is dat hij uit de dood herleven doet. Dat Gods welbehagen zo groot is. Worden dan al die goddelozen, ja, van de aarde weggevaagd. Maar toch. En het geschiedde in die dagen dat Jezus kwam van de Jordaan, waar hij gedoopt was. En hij ging in Capernaum, om al daar te wonen. Opdat het woord vervuld werd dat door de profeet Jesaja gesproken is, waar het land dat beangstigd was, zou niet gans verduisterd worden. En hij predikt in de synagoge. En hij deed grote wonderen en tekenen. En duizenden heeft hij er genezen. En dan is het tot dat Capernaum weer, waar de wet en het getuigenis des konings verworpen wordt, tot de ondergang, ja tot de hel toe vernederd zou worden. Nochtans moet je niet vergeten dat God er vele heeft uitgehaald. Petrus, Jacobus, Andreas, dat waren de discipelen, die kwamen bijna allemaal uit Galilea. Zijn niet alle deze Galileese mannen? Volg mij. En ze hebben hem gevolgd. De Heere heeft, je zou zeggen, zijn volgelingen, zijn discipelen, zijn apostelen daar vandaan gehaald. Waar zo gevloekt is, zo geraasd en zo getiet, waar zoveel mensen in wanhoop zijn weggezonken voor eeuwig. Daar heeft de Heere zijn discipelen vandaan gehaald. Die verkondigers. Kun je nou begrijpen dat als de koning zegt, predik het evangelie aan alle creaturen. Dat nou de grondslag voor die discipelen mocht wezen. Dat ze persoonlijk kennis omdroegen. Dat het land, het volk dat in duisternis wandelde, heeft een licht gezien. Dat daaruit die boodschap een blijde boodschap zou zijn. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen. Daaruit, omdat God zich ermee bemoeid had. En er zijn Heer Jezus zijn Zoon naartoe gestuurd heeft. En toen is er ook heel wat gevallen hoor. Want je weet in Nazareth wat er gebeurd is. In Capernaum, wat een hatelijke mensen. Je weet wat er geschreven staat van andere plaatsen. Hij Bethsaida, Chorazin, hij kon al daar niet vele krachten doen vanwege hun ongeloof. Maar je leest er ook altijd weer de wonderen van zijn hand. Maar het land dat beangstigd was. Jezus zet er zijn voetstappen. En waar hij er zijn voetstappen zet, daar is verwachting. Daar wordt het oordeel intenser waar Jezus komt. Want er blijft geen verontschuldiging meer over en geen slachtoffer voor de zonde. Er blijft niks meer over. Maar daar wordt ook de genade veel meer overvloeiender voor zondaren. En dat is nou, je zou zeggen, dan laten we vers 23 toch maar bij hoofdstuk 8 staan. Want nou kunnen we zeggen, mensen, Jesaja mocht er nog niet mee ophouden met vers 22, met donkerheid. Nee. Want zou God dan zijn ellendige vergeten? Zou hij de hoop van de ellende, zou hij zelfs die vergeten, die misschien, nou ga ik heel ver, die misschien nu nog vloekt, maar die naar zijn eeuwige raad gebonden is in het bundelke der levenden? Zou hij het zeggen en niet doen, spreken en niet bestellen? Hij zal het in het laatst heerlijk maken. Dan mag je ook nog een lering uittrekken van die zegenende God voor je persoonlijke leven. Niet om je duisternissen goed te praten, maar het kan zijn dat je beangstigd bent, niet vanwege je eigen duisternissen zozeer, maar omdat het is in uw waarneming alsof God u vanwege al uw overtredingen tegen zulke goeddoend God, alsof God nu nooit meer naar u om zal kijken. Ja, ik hoef niet niks te noemen. Ieder weet dat voor zich. Die stand van het leven dat het zo is, dat de Heere geen onrecht doet. Als die nooit meer vriendelijk naar ons zou kijken, maar eeuwig zijn aangezicht zou bedekken, zodat er geen woord meer doorkwam. Want, zegt de profeet, het zijn onze ongerechtigheden die een scheiding maken tussen de Heer en onze zielen. Dat kan het ook wel eens donker zijn. Daar hoef je niet mee te koop te lopen. Maar dat je stilletjes denkt, zou God nooit, ja, ik heb het ook niet verdiend. Nee. Ja, dus kun je wel makkelijk zeggen, we hebben nooit verdiend, dat weet ik wel. Weet ik wel. Maar als je nou enigermate een oog mocht krijgen buiten jezelf, op die enige borg en middelaar, en je komt openbaar als zo'n verschrikkelijk ongeluk, of met ongeloof, twijfel, weerspannigheid en noem maar op, hè. Dat kan wel eens zulke grote vormen in je waarneming aannemen. Dat je denkt van de ene duisternis in de andere duisternis voor te moeten zeulen. En de Heer hebben altijd gelijk. Ik liet hen dies veracht naar het hun goeddacht handelen. Ja, maar daar zit hier nog troost in, hè. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Hij zal de kinderen des doods, zal hij losmaken. Hij zal opstaan, zich ontfermen uit Sion. Lees je Psalm 102, hè. Dat die dodelijke gevangenen en die omzwevende gevangenen, dat hij ze bevrijden zal. Lees je ook in Psalm 107, hè. Zij waren hongerig en dorstig, ziek en ellendig, uitzichtloos, struikel en er was geen helper. Je zou zeggen, nou, komt niks meer van terecht. Maar de Heer, om zijn naams wil, hij hoorde ze, roepende uit de benauwdheid. Er staat niet vloekende, maar er staat roepende uit de benauwdheid. Want zo gaat het met de ellendige zondaar die aan de Heere verbonden wordt. De duivel wil wel hebben dat hij God gaat vloeken. Maar midden in de ellende rijst er soms maar een gedachte, een zucht op. O God, u bent nou de enige nog. U kan alleen redden. U kan alleen troosten met sterk. En het kan wezen dat je rondom in de verlorenheid kijkt. Want dat alles waarop je hoopte, wat je steunsel was, je gewoon bij de handen wegvalt. En ik geloof dat een zondaar de een meerdere malen dan de ander in zijn leven toch op zo'n punt terechtkomt. De weg loopt gewoon dood. Er is niks meer. Helemaal niks meer. Ja, nogmaals, ik wens je geen zwaarigheid toe, maar klaarheid. Maar juist daarom, met niks meer. Dat je zegt, nou ja, ik heb wel eens wat gezegd en ik heb wel eens wat gepraat, maar ik hoef niks meer te zeggen. Mijn mond dicht. Heb het niet de waarde? Nee. Ik kan nergens. Ja, maar... Ja, wat men ook zegt. Dat kan wel eens. Zo zijn. Daarom zeg ik het ook. Hè. Daarom zeg ik het ook. Daarom staat het niet voor niks geschreven. Ook tot troost in het persoonlijke leven van een zondaar. Dat hoewel de duisternis groot kan zijn. Ja, ook de angst. Angst. Wat er ook kan wezen. Maar hij die een goed werk in u begonnen is, hij zal het ook voleindigen tot op de dag van de Heer Jezus Christus. Hij zal het voleindigen. Want dan komt het duidelijkst uit, dat zul je met me eens zijn, dan komt het duidelijkst uit dat je alleen maar uit genade zalig wordt, omdat God het wil, om Jezus wil. Want dan is er niks. Niks. Dat kan de mens niet begrijpen. Dat kan hij niet begrijpen. Hij probeert met allerlei dingen probeert hij een trap te maken waarmee hij langzaam aan maar zeker vordert. En op een gegeven moment is de trap weg. Hoe moet ik nou boven komen? Wat nou? Waar is mijn gebed? Waar is mijn vragen? Waar is mijn traan? Waar is alles gebleven? Een tere ziel? Hou op alsjeblieft, een tere ziel. Nee, niks van dat alles. Duisternis. He? Ja, nee, de Heere zegt, houd aan, grijp moed. Ik laat je alleen maar even, heel even, de werkelijkheid zien. Dat je een hellewicht bent. Van je eigen. Van je eigen vandaan. Met alles wat je erop nahoudt. Een hellewicht. Maar ik laat je ook even horen. Zien. En dat mag je eeuwig horen. Dat ik je God ben. Ik zal het heerlijk maken. Wonderlijk zal ik het maken. Want zo zal ik je doen ervaren. Dat ik genadig ben. Ja. Ja, dat is wat. Je kan wel eens zeggen, ja, mens is maar een ongelovig stak. En dat is die ook. En een zonde heb er wel verdriet over. Hoor. En de Heere die bezoekt ons. Maar je leert er toch iets van zingen. Hij straft wel. Maar na mijn zonde niet. Want ik ben niet uitgeblust. Ik lig niet in de hel. Ik ben niet verdorven. Wel nedergeworpen, maar niet gedood. Wel twijfelmoedig, maar niet mismoedig. Wel stervende, maar ziet wij leven. Droevig zijn we toch altijd blijde. Ik ben blij dat we in hoofdstuk 9 er weer verder over mogen gaan. Van die zegenende God, die boven die vloekende mens staat. Ja, die van vloekers gaat zeggen, ziet, hij bidt. Amen.